Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in de eerste brief van de apostel Johannes, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Wij noemden u 1 Johannes 5, de versen 1 tot en met 13, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Lezen we het 1 Johannes 5, de versen 1 tot en met 13. En iegelijk die gelooft dat Jezus de Christus is, die is uit God geboren. En iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. De drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed, en deze drie zijn tot één. Indien wij de getuigenissen der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. Want dit is de getuigenis Gods, van welke hij zijn Zoon, van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. Dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. In dezelfde leven is zijn, in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Zover.
Gemeente, het is vanavond de 11e zondagsafdeling die aan de beurt van behandelen is. Zondag 11. En daar lezen wij: waarom wordt de Zonen Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan den enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen, want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van node is, tot zover. Het gaat in deze zondagsafdeling dus over de naam Jezus. Lettend op drie gedachten. Ten eerste, door de Vader gegeven. Ten tweede, als enige naam gegeven. En ten derde, tot volkomen zaligheid gegeven. We noemden nu dus de naam Jezus in de eerste gedachte door de Vader gegeven. In de tweede plaats als enige naam gegeven. En in de derde gedachte tot een volkomen zaligheid gegeven. We hebben het zojuist horen voorlezen. Uit die eerste algemene brief van de apostel Johannes, die de Zoon heeft, die heeft het leven. Ja, over welke Zoon heeft Johannes het dan? Ja, dat is heel duidelijk. Dan gaat het over de Zoon van de Vader. En vanzelf, elke zoon is een zoon van zijn vader. Maar het gaat hier over de zoon van de vader. Het gaat hier dus over Gods zoon. En dan heeft Johannes gezegd in de brief, wie nu die zoon heeft, die heeft het leven. Dus we moeten Gods zoon hebben om te leven. Ja, maar dan gaat het wel over het eeuwige leven. Dan gaat het niet over het aardse en over het tijdelijke leven. Maar dan gaat het over het eeuwige en over het hemelse leven. De zoon van de Vader. Hem heb ik nodig. Hem moet ik hebben. Ja, maar hoe krijg ik hem dan? Hoe wordt hij dan van mij? Kan ik hem dan misschien verdienen? Dat hij zich aan mij wegschenkt? Nee, dat is onmogelijk. Kan er niet voor gaan werken om dan op zo'n manier hem tot mijn deel te krijgen. En toch moet ik er alles aan doen. Ik moet hem zoeken. Ik moet om hem gaan roepen. Ik moet tot hem gaan roepen. Ja, hoe lang dan? O, zegt die dichter, totdat. Totdat hij ons genadig zij. En weet u, aan een arme, uitgewerkte bedelaar geeft God zijn zoon. Aan een arme, uitgewerkte bedelaar geeft God de zaligmaker. Nee, dat gaat niet buiten de bekering om. Zeker niet. Want zonder de bekering is er niemand die God zoekt. Zonder de bekering is er niemand... die ooit zalig worden zal. Dat is heel diep ingrijpend. Want? Ja, Johannes zegt ook in datzelfde versje. die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Dat is de tegenstelling. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Ja, maar wat hebben we dan als we de Zoon van God niet hebben? Dan hebben we het leven niet, zegt de apostel. Wat hebben we dan wel? Ja, dan liggen we midden in de dood. Dan zijn wij de drievoudige dood onderworpen. Dus, dan zijn we diep ongelukkig. Dan hebben we geen hoop voor de toekomst. Dan is er geen hoop op zaligheid. Hoe zouden we daar niet van doordrongen moeten zijn? Als we de Zoon van God niet hebben, dan hebben we het leven niet. Dan staan we overal buiten, dan horen we bij Gods volk niet. Dan zullen we de zaligheid niet beërven. Dan zullen we verloren moeten gaan. O, zouden we dan God, onze rechter, niet om genade moeten bidden? Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En wat een wonder als dan gezien mag worden, het kan nog. Nee, niet bij mij vandaan. Nee, het kan nog bij God vandaan. Want Hij gaf zijn Zoon. Hij gaf zijn Zoon tot zaligheid van verloren zondaren. Hij gaf de zaligmaker. Kijk, daar mochten de engelen in die velden van Efrata over spreken. Dat mochten die herders die daar aan die kribben mochten buigen, in hun ziel ervaren. Het komt openbaar in de opdracht en gij zult zijn naam heten, Jezus. Ja, wie heeft die opdracht gegeven? Ja, de Vader. De Vader van de Zoon, de Vader van de Zaligmaker, heeft die naam aan zijn Zoon gegeven. Ge zult zijn naam heten Jezus. Ja, maar waarom? Nou, dat is de vraag die hier in 29 ook wordt gesteld. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Een gegeven naam dus. De opdracht kwam tot Maria, de mond van de engel, in opdracht van de Vader. De opdracht kwam tot Jozef uit de mond van de engel, in opdracht van de Vader. Je zult zijn naam heten Jezus. En die naam heeft de Vader niet aan, die zoon aan zijn Zoon gegeven, omdat hij dat zomaar een mooie naam vond. Nee. Die naam heeft de Vader aan zijn Zoon gegeven, omdat hij niet alleen Jezus moest heten, maar ook Jezus moest zijn. Het heeft alles met de betekenis van die naam te maken. In de tijd van het Oude Testament gaf men kinderen een naam met een betekenis. Alleen in de openbaring van het leven, bij het ouder worden, ja, dan week de betekenis van de naam en het leven van de persoon nog wel eens sterk uiteen. Als je er dan over nadenkt, dat David zijn zoon Absalom heeft genoemd. De kinderen die weten wat Absalom voor een man is geweest. Hoogmoed, wilde koning zijn in zijn vaders plaats. En heeft geprobeerd in een weg van bedrog en heeft geprobeerd in een weg van oorlog voeren tegen zijn eigen vader die troon in handen te krijgen. Wat betekent die naam Absalom? Vader des vredes. Proeft u? Vader des vredes en dan een oorlog tegen je vader ontketen. Dat strookt niet met elkaar, dat staat haaks op elkaar. Maar als de hemelse vader zijn eigen zoon de naam Jezus gaat geven, dan is hij, ja zelfs tot op dit ogenblik, dan is hij zoals hij heet. Antwoord, omdat hij ons zalig maakt. En van al onze zonden verlost. Ach, dit gedeelte van het antwoord, dat is kort en dat is helder. Het antwoord, dat is dan ook gegeven door de levende kerk. Want een onbekeerd mens kan dit antwoord niet geven. Dit antwoord, dat kan alleen maar gegeven worden door een kind van God. Die de zaligmaker heeft leren kennen. Die Jezus als zaligmaker heeft mogen leren kennen. Omdat hij ons zalig maakt. Van al onze zonden verlost. Een ziel die hier aan het woord is en die met zijn hart mag geloven. En met zijn mond mag belijden en mag belijden wat hij of zij nu bevindelijk heeft geleerd. Hij maakt ons zalig. Ja, wat houdt dat nou eigenlijk in? Hij maakt ons zalig. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Dat hij je bewaart voor de straf op de zonde misschien. Nou, dat houdt het ook in, dat is waar. Maar als het gaat over hij maakt mij zalig. Dan betekent dat dat hij verlost van het grootste kwaad. Het grootste kwaad in het leven van de kerk. Wat is nou het grootste kwaad? Het leven van de kerk. Dat zijn mijn zonden waarmee ik God op zijn hart heb getrapt. Dat zijn mijn zonden waardoor die breuk tussen God en mijn ziel nu geslagen is. Het grootste kwaad is dat ik God kwijt ben geraakt. Dat is mijn grootste kwaad. Dat ik niet meer kan beantwoorden aan het scheppingsdoel. Hij verlost het grootste kwaad. En hij brengt tot het hoogste goed. En wat is dan het hoogste goed? Dat hij mij verzoent met een drie-enig God. Dat is nou dat werk, dat is nou de taak die Jezus op zich heeft genomen. Waarvan hij hangend aan het kruis ook heeft gezegd, het is volbracht. Hij verlost van het grootste kwaad en hij brengt de zijne tot het hoogste goed. En hier wordt over de zaligmaker gesproken. Maar tegelijkertijd houdt dat de diepte van de zondeval in. Want we zijn tegen God opgestaan en daarom is die kloof ontstaan. En in het paradijs was de zaligmaker niet nodig. Nee, daar was geen kwaad. Daar was een dagelijkse omgang met God. Daar kende Adam en Eva de Heere aan de wind des daags. Daar was een omgang, daar was vrede, daar was harmonie. Daar was zaligheid, zonder dat er een zaligmaker nodig was. Maar na die verschrikkelijke zondeval daar in Genesis 3... is die mens terechtgekomen in die diepe ellendestaat. En alleen vanwege dat welbehagen van God, vanuit de stilte van de eeuwigheid, en alleen daarom worden er nog zondaren opgeraapt tot zaligheid. Jawel, maar om nu met God verzoend te worden, is de zaligmaker nodig. En daarom heeft God zijn Zoon Jezus, dat is zaligmaker, genoemd. En hij verlost dan niet alleen maar van de zonde, maar hij verzoent die gevallen zondaar met God. O, wat doet die zonde als de Heilige Geest die ziel eraan gaat ontdekken dat hij, zij, in de schuld staat tegenover God. Wat doet die zonde dan toch zeer? Want ik heb tegen een goeddoend God gezondigd. Een God die mij mijn leven lang is nagewandeld, terwijl ik niks anders heb gedaan. Wijk maar van ons, wijk maar van mij, want aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. En nou zeggen onze vaderen hier in dit antwoord, omdat hij ons. Ja, maar wanneer mag ik dat dan ook zeggen? Wanneer mag ik nou net als die Heidelberger vaderen zeggen, omdat hij ons zalig maakt? Hoe weet ik nu dat ik daarbij mag horen? Wel, dan zullen we om te beginnen op dat plaatsje moeten zijn gebracht, waar we die zonde die we tegen God hebben bedreven en misdreven, vanuit het hart met smart hebben beleden. David heeft ervan gezegd, en ik ben bekomen vanwege mijn zonde. O Heere, ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. En dan de vraag, heeft nou de wereld mijn hart of heeft God mijn hart? Of is het in mijn persoonlijke leven misschien wel zo van, nou ja, Ik ga zondags naar de kerk en ik gedraag me door de week nog best wel netjes. Dan zal het toch aan het eind van het leven wel goed komen. Dan hoor ik toch ook wel bij die ons. Nee, weet je, diegene die hier nu aan het woord is, die heeft niet alleen vanuit het hart met smart die zonden voor God beleden en beweend, en die zijn niet alleen maar bekommerd vanwege die zonde, maar die hebben Christus als die geheel enige borg en zaligmaker ook mogen leren kennen. Want dat blijkt wel hier uit het antwoord, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En 'tis waar als hier staat, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, dan is dat een doorgaand werk. Dat is niet iets wat achter de rug is, wat afgesloten is. Dat is een doorgaand werk. De apostel Paulus die heeft geschreven, die ons, dan gaat het over Christus, hè? Die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. Oh, wij zouden hier aan het woord kunnen zijn. Het zouden de woorden van Paulus geweest kunnen zijn. Die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. En nog verlost. Zie je, dat is het doorgaande werk. En vervolgens zegt de apostel, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Zie je, dat is dat doorgaande werk. Dan gaan we naar onze tweede gedachte die we genoemd hebben. Als enige naam gegeven. Want dan staat er vervolgens in het antwoord daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Dus als enige naam gegeven. Nou, dat is duidelijk geworden voor Petrus. En dat heeft hij aan die Hoge Raad, aan die Joodse Raad, duidelijk willen maken. En er is geen andere naam onder den hemel gegeven. Geen andere naam onder de mensen gegeven, door welke wij moeten zalig worden. En als we het proberen om buiten die ene naam om toch zalig te kunnen worden, dan zullen we die zaligheid zoeken te vergeefs, want die zullen we nooit kunnen vinden. En ook niet enige zaligheid. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Kijk, en dat is nu juist zo'n les, hè, na ontvangen genade. Dan denk ik nog even terug aan vanmorgen. Almoezen, gebeden, ja, ze waren aangenaam in de ogen van de Heere. Zeker, waarom? Omdat het vrucht was van Gods eigen werk. Maar als het gaat over de grond van de zaligheid, nee, Cornelius die kon op grond van zijn gebeden en van zijn aalmoezen niet zalig worden. Daarom moest Petrus naar hem toe worden gestuurd. Dus we kunnen buiten die ene naam, we kunnen buiten Jezus nergens enige, nergens een klein beetje van de zaligheid vinden. Alles wat de kerk ontvangt tot zaligheid van de ziel, dat vloeit nu uit de verdiensten van Christus. En onze gestaltes zijn geen grond. Een bemoediging, oh wat kan dat zoet zijn, hè? Een vertroosting, als dat volk in de put zit en ze kunnen niet aan de bovenkant over de rand kijken, dan denken ze dat ze er nooit meer uitkomen. Maar als dan de Heere vervolgens in die put een bemoediging laat afdalen, een troostwoord gaat schenken of een belofte af gaat drukken, wat springt die ziel dan toch op van vreugde? Jawel, maar het is de grond van de zaligheid niet. Ja, maar het is toch van de Heere gekregen? Ja, zeker. Het is van de Heere gekregen. Maar het moet juist een aansporing zijn om nu die ene naam, die enige zaligmaker te gaan zoeken, zonder dat we de dag van de kleine dingen verachten. Want dan gaan we de Heere ook in zijn aangezicht slaan, maar het moet ons uitdrijven. Ook onze wettische werken, nee, ze zijn geen zaligmaker. Oh, wat is het dan toch nodig om door de twistingen van de Heilige Geest aan het einde van de wet gebracht te worden? En daar raak ik niet een beetje kwijt, maar daar als grond, maar daar raak ik alles kwijt als grond. Dan moet ik de grond uit mijn hartelijke keus, jazeker. Maar dan moet ik de grond uit mijn keus gaan verliezen. Dan moet ik de grond, het fundament uit mijn bekering kwijtraken. Dan worden mijn gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed. En dan is er misschien wel iemand en die zegt, ja, maar wat houdt zo iemand dan over? Nou, weet u wat zo iemand dan overhoudt? Niks? Ja, toch wel. Wat dan? Een openstaande schuld? Dan wordt zo een gesteld tegenover een heilig en een rechtvaardig God. En daar leert de Heilige Geest zo'n ziel nu onvoorwaardelijk bukken. En wordt door de ingestorte liefde overwonnen en ingewonnen om die rechtvaardige straf te aanvaarden. En daar is het God die de Zoon van zijn eeuwige liefde, die de zaligmaker, die Jezus aan de ziel gaat openbaren. En zeker, als dat gebeurt in het leven, denk maar weer even terug aan die zojuist genoemde herders. Als dat gebeurt in het leven, dan mag daar iets van dat beginsel, van die eeuwige vreugde, in het hart worden ervaren. Dan is die ziel een ogenblik vol. Het woordje zalig betekent ook vol. Vol van God. Vol van Jezus. Vol van die ene naam die zichzelf dan aan die ziel, die in zichzelf zo ongelukkige ziel, heeft geopenbaard. Oh, en die volheid, die is niet te ervaren als we op een andere plaats of bij een ander enige zaligheid proberen te zoeken. Dan lezen we in vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun welvaart en zaligheid bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nou, hier worden twee dingen genoemd. Hier wordt gesproken over zaligheid en welvaart. Dus daar kun je geen is gelijkteken tussen zetten. Welvaart en zaligheid zijn twee onderscheiden zaken. En laten we maar eerlijk zijn, welvaart zoeken we immers allemaal. Welvaart zoekt de mens die van God en van zijn gebod nog nooit gehoord heeft. Nee, die zoekt geen zaligheid, die zoekt welvaart. Maar ook als we opgevoed en opgegroeid zijn op het erf van de kerk. En we zijn nette, meelevende mensen. O ja, zeker, dan zoeken we ook nog welvaart. Voorspoed, levensgenot. Zelfs de kerk met een hoofdletter. En niet ieder kerkmens zoekt zaligheid. Ja, wel wat oppervlakkig, ja zeker. Maar een net kerkmens zonder een nieuw leven. Ach, die kan zo, ja, zo ongeïnteresseerd, zo zonder enige indrukken onder de meest ernstige prediking zitten. Zonder dat men het belang, het grote belang van die onsterfelijke ziel gevoelt. Zonder dat zo iemand beseft dat het leven een damp is. Kort van duur is. En dat het een mens gezet is eenmaal te sterven. Daarna het oordeel. Dat is ingrijpend. Alleen maar welvaart te zoeken. Alleen maar levensgenot te zoeken. Maar ons geen 5 minuten op een dag te bekommeren om de zaligheid van mijn ziel. Gods volk, ja, Gods volk zoekt zaligheid, dat is zeker. Het ene moment meer, het andere moment minder, het kan er allemaal wel eens onder liggen ook. Maar Gods volk zoekt zaligheid. Maar ook zo dikwijls op de verkeerde plaats. En dan zien we ook hierin weer dat onze vaderen deze catechismus hebben opgesteld in de tijd waarin men moest strijden tegen de Roomse leer. Want hier worden heiligen genoemd. Bij de heiligen. De Roomse kerk die kent heiligen. Nou, je zaligheid bij de heiligen. Nee, bij de heiligen moet je zaligheid niet zoeken. Want dat zijn, als er al heiligen zijn en ze zijn er, dat is zeker. Maar dat zijn zelf mensen die zijn uit genade zalig geworden. Ook Maria, ja, heilige Maria. Maar die heilige Maria, die is wel op grond van het borgwerk van haar zoon, zoveel als het vlees aangaat. Maria is op grond van het borgwerk van Gods zoon zalig geworden. Bij zichzelf. Ja. Zaligheid zoeken bij mezelf. Ja, maar dat doe je toch niet? Je zoekt toch geen zaligheid bij jezelf? Nou, je kunt zomaar de zaligheid bij jezelf zoeken. Dat heeft die rijke jongeling ook gedaan. Die heeft de zaligheid bij zichzelf gezocht. Hij kwam bij Jezus. En wat moest Jezus dan nog doen? Wat had Jezus dan nog voor waarde voor hem? Nou, die rabbi, die leraar, die moest er het stempel maar op zetten. Dat zou hem toch wel wat rust geven in zijn gemoed. Die man die zocht de zaligheid bij zichzelf. Of ergens elders. Ja, maar wat is dat dan, ergens elders? Waar kun je dan ergens elders je zaligheid zoeken? Nou, je kunt je zaligheid proberen te gronden op je nette kerkelijke leven. Je kunt het proberen te gronden op je doop en op je belijdenis en op je avondmaals. Gang, misschien. Dan zijn er van die momenten waarop dat je wel eens teer mag zijn voor God. Jazeker. Dan zoeken we onze zaligheid bij onszelf. Maar wat zegt Johannes nu? Hij moet wassen en ik moet minder worden. O, wat is het nodig in mijn leven dat ik eerlijk gemaakt word voor God? Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker, Jezus, die hun zaligheid en hun welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zeggen onze vaderen. Nee, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker, Jezus. Ofschoon zij met de mond in hem roemen, ontkennen dat hij voor mij de enige zaligmaker is. Dat doe ik als ik steun op een andere grond buiten hem. Want dan acht ik dat dierbare middelaars bloed, wat hij heeft gestort, dat acht ik onrein. O, dan vind ik die prijs die hij betaalde niet toereikend. Dan moet ik er nog wat aan toevoegen. En wat wordt het dan? Wat is het dan een wonder als die Heilige Geest je daarop gaat wijzen? Wat wordt het dan een wonder als die Heilige Geest je laat zien dat er nu maar één betaalmiddel is en dat nu dat en dat dat nu de gerechtigheid van Christus is? Dan gaan we niet alleen roemen met de mond, maar dan mag het ervaren worden met het hart. Christus, hij is de enige zaligmaker. En hij is ook een volkomen zaligmaker. Dat is de derde gedachte, de naam Jezus, tot volkomen zaligheid gegeven. We zullen eerst gaan zingen. Zingen van Psalm 65, de versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. En het tweede, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En wat er volgt in de versen 1 en 2 van de 65ste psalm. Want van tweeën één. Het is dus of, of. Want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. Onze vaderen die zeggen hier, het is of het een of het is het ander. We zoeken onze volkomen zaligheid bij de volkomen zaligmaker. Of we zoeken het buiten hem. Het is één van de twee. Christus wil zich openbaren, jazeker, maar wel als een volkomen zaligmaker. Als een zaligmaker die nu alles, alles voor de zijnen heeft aangebracht. En alles wat hij voor de zijnen heeft aangebracht, dat wil hij aan de zijnen wegschenken. Ja, maar dan moet je het wel zoeken. Zoeken bij hem. En ach, wat kunnen we het nog gemakkelijk vinden in wat werelds vermaak. Zondags naar de kerk, natuurlijk, tuurlijk. Nee, dat zullen we niet nalaten. Maar vervolgens gaan we de rest van de week op in alle dingen van het dagelijkse leven. Of, ja, dat kan ook. We proberen ons leven te vinden in onze uiterlijke godsdienst. En dan hebben we zojuist die rijke jongeling ook al genoemd. Ach, wat deed die man zijn best. Ja, moet je dat niet doen dan? Jawel, zeker. Alleen, dan moet je je zaligheid niet opgronden. En dat heeft hij wel gedaan. Hij zocht zijn zaligheid buiten de zaligmaker. En wanneer bleek dat dan? Ja, toen de zaligmaker de toetssteen aan ging leggen. Toen hij hem op de proef stelde. Ga heen. Verkoop alles nou eens wat je hebt. En geef dat aan de armen. Kom dan maar terug en volg mij. Ja, hij ging wel heen, ja. Bedroefd. Waarom? Ja, omdat hem de grond uit zijn bestaan was weggeslagen, maar hij weigerde te buigen. En wat zijn het zoete momenten als de grond onder je bestaan wordt weggeslagen en je mag onvoorwaardelijk buigen. Hoe komt het dan dat hij niet wilde buigen? Wel, hij miste de liefde. Hij had liefde genoeg. Ja, liefde voor zichzelf. O, de man had zichzelf zo lief, hè. De man had zichzelf voor de rampzaligheid niet over. O nee. De grond werd hem weggeslagen, maar hij weigerde te buigen. En juist in die gang, juist in die gang, wil Christus zich als volkomen zaligmaker openbaren. Ook nadat hij zichzelf aanvankelijk heeft geopenbaard, maar dan gaat hij zich in die nadere verklaringen, in die nadere openbaringen, als een volkomen zaligheid aan volkomen zondaren openbaren. En dan wordt het. Hij alles ik? Niks. En dat is nou een les voor het leven. Petrus ging ook steeds maar voor die zaligmaker staan. Op een ogenblik zelfs met een geheven vinger. En dat zal u geenszins geschieden. En dan moet de Heere tegen hem zeggen: ga achter mij, Satanas. Om dan in het drukken van de voetstappen van die meester te mogen gaan ervaren: hij heeft een volkomen betaling aangebracht. Hij heeft een volkomen zaligheid aangebracht. Hij heeft de zondeschuld tot op de laatste cent betaald. Hij is volkomen gehoorzaam geweest vanuit de liefde tot zijn vader aan de geboden van de heilige wet. En hij heeft de straf op de overtreding van de geboden van de wet voor zijn volk gedragen. En die zaken, die mag de kerk nu hebben in hem. Als zij Jezus als volkomen zaligmaker met waar geloof aannemen. O, wat is het een voorrecht als we voorwerpelijk mogen weten: er is een volkomen zaligmaker. Maar wat is het onmisbaar om dat nu onderwerpelijk te mogen gaan beleven. Weet u, dan worden deze woorden zaken in de ziel. Dan worden de woorden beleefd op grond van Christus volkomen. Komen verdiensten. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En mijn onbekeerde medereiziger, zijn we nu al jaloers op dat volk wat Jezus mag kennen als een volkomen zaligmaker? Zijn we nu al jaloers op dat volk wat hem mag leren kennen en wat alles in hem heeft gevonden? Jacob, ja, daar bij de Jabok. Voorbij de Jabok. Die mocht tegen zijn broer zeggen: ik heb alles. O, zegt Esau. Toen hij gevraagd had voor wie nou al die beesten, die dieren waren, die hem in gedeelte bij hem waren. Waar zijn die van? Van wie zijn die? Voor wie zijn die? Nou, zegt Jacob, dat is nou een geschenk voor u. Dat wil ik u geven. Ach, zegt Esau, dat heb ik niet nodig, joh. Want ik heb veel. Nou, dat had hij ook. Hij had ook veel. En Jacob die kon zeggen: ik heb alles, alles. Waarom kon hij dat zeggen? Weet je waarom? Omdat hij een dag terug aan de Jabok gezegend is geworden en die volkomen zaligmaker in zijn armen heeft mogen sluiten. Daar heeft hij uitgeroepen: en ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Jacob, met God verzoend, de verbroken gemeenschap door Christus verdiensten hersteld. En dat is nou alles. De verbroken gemeenschap, dat is nou het hoogste goed. Hè? De verbroken gemeenschap door middel van de zaligmaker hersteld. Ik heb alles. Kom ik daar? In de weg van de waarachtige bekering. Buiten, hebben we dat vanmorgen ook niet gezegd? Ja toch? Zonder die bekering kan nou niemand God zien. Zonder en buiten die bekering is alles hopeloos. Ja, maar als nu die waarachtige bekering de enige weg is om tot die volkomen zaligheid te komen, is het dan niet hopeloos? Ja, als van mij afhangt wel. Als het van ons afhangt, dan wel. Maar o, dat wonder, hè. Er is een welbehagen vanuit de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid. Dat is nou een bron. Een bron. Waar alles uit voortgekomen is. Ook die volkomen zaligmaker is nou voortgekomen uit die eeuwige bron van de vredegedachte Gods. Daarom worden er nog zondaren zalig. Proeft u wat de rijke inhoud deze zondagsafdeling heeft. Alles, alles in hem te hebben. Wat nu tot zaligheid nodig is, er kan van mij niets bij. Er hoeft van ons niets bij. En als je op dat plekje gebracht wordt, waar Christus als die volkomen zaligmaker aan je ziel zich gaat wegschenken, dan wil je er van jezelf niets meer bij. Een volkomen zaligmaker. En een volkomen zondaar. Die passen bij elkaar. Kennen we die volkomen zaligmaker al, volk? Kennen we hem al in zijn volkomenheid? Ik vraag niet of dat u wel eens iets van hem gezien hebt. Of hij wel eens een woordje tot je ziel. Ja, toen hij dat woordje sprak, zeker was het van binnen vol. Zeker. Maar kennen we hem al als die volkomen? Komen zaligmaker? Of zijn we er nog te goed voor? Proberen we nog steeds onszelf op te knappen? Proberen we nog steeds mezelf te verbeteren? Probeer ik er nog steeds zelf iets aan te doen? Weet je, dan is er aan zijn voeten voor zo een op dat moment geen plaats. Maar daar waar de ziel het leert, ik schatte mij geheel verloren. Daar wil die volkomen zaligmaker zich weg gaan schenken aan een volkomen zondaar. Om dan te mogen verstaan wat Johannes in zijn brief ook heeft geschreven. En dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt ons van alle zonden. Amen. zingen wij nu tot slot van de derde psalm, het tweede vers. Maar trouwe God gij zijt, het schild dat mij bevrijdt. En wat er volgt, het tweede vers van de derde psalm. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.